Goedemorgen. Hoewel we het over opstanding gaan hebben, mogen we nu even rustig allemaal blijven zitten. Een paar dagen geleden zet ik al even in de app. Wat hebben Pasen en Koningsdag met elkaar te maken? Ik weet niet of u er al over na heeft gedacht. Maar dat hopen we vanmorgen met elkaar te behandelen. Want vandaag is het 27 april, is het eigenlijk Koningsdag. En vorige week was het Pasen. En op paasmorgen zeggen we tegen elkaar: de Heer is waarlijk opgestaan. Ja, de Heer is waarlijk opgestaan. Amen. De Heer heeft de dood overwonnen. Jezus stond op uit de dood. Dus op de grote vraag in het leven, is er leven na de dood? Dan kunnen we met elkaar zeggen: ja, amen. Er is leven na de dood. Maar hoe zit dat dan precies? Want het, we zeggen wel, er is leven na de dood. Maar hoe zit het dan precies? Wat houdt het nou precies in? He, wat houdt het nou in voor ons ziel? Wat houdt het nou in voor ons lichaam? Houden ze een van die twee misschien op een gegeven moment toch op te bestaan? Nou, hoe werkt dat? Ik wil dus graag met jullie gaan kijken naar de lichamelijke opstanding. Want wat gebeurt er met ons lichaam? Ik wil met jullie dus nadenken over onze verheerlijkte lichamen, zoals we dat ook wel zeggen, onze hemelse lichamen. Je zou het dus echt kunnen zien als een week after paaspreek. Ja, vorige week heeft Erik het met ons gehad over het stuk dat Jezus is opgestaan, hè, voor ons huidige bestaan. Hè, wat zegt dat nu voor ons? Maar het zegt ook heel veel over onze toekomst. Nou, daar leg ik iets meer de focus op. Dus het gaat niet over de ziel. Het gaat over onze lichamelijke opstanding. En het belangrijkste Bijbelgedeelte, wat we in de Bijbel daarover kunnen vinden, denk ik, dat staat in 1 Korinthe 15. Dat wil ik zo meteen met jullie gaan lezen. En in eerste instantie wordt er in 1 Korinthe 15 de basis gelegd van dit thema. De opstanding van Christus. Dat is de basis. Ten tweede, de opstanding van de doden. Voor ons allemaal. En dan als laatste stuk daarin zien we de opstanding van ons aardse lichaam. Nou, even wat achtergrond voordat we zo meteen beginnen te lezen bij deze brief. Deze brief is geschreven aan de stad Korinthe. De gemeente in de stad Korinthe. En dat lag in Griekenland. En de Grieken geloofden in de algemeenheid niet in een opstanding van de doden. En dat zien we bijvoorbeeld ook terug als we bijvoorbeeld denken aan dat Paulus op de Areopagus staat en verklaart dat Jezus uit de doden is opgewekt. Ja, verschillende beginnen hem daar eigenlijk direct over te bespotten. En dat ging zo, in de Griekse filosofie werd namelijk het lichaam eigenlijk als een gevangenis gezien van de ziel. Dus als het lichaam zou sterven, zou het eigenlijk een bevrijding voor de geest, voor de ziel betekenen. Dus het is behoorlijk een tegenstrijdige gedachte dat de lichaam dan weer zou opstaan. Een tegenovergestelde gedachte. En dat was dus voor de gemeente in Korinthe zelf best moeilijk. He, want de cultuur kwam daar toch ook de kerk binnen. He, ze geloofden dat Jezus uit de dood was opgestaan. Maar om te geloven in een algemene opstanding voor de van de doden, ja, dat was een hele moeilijke. Ja, dat zien we natuurlijk ook dagelijks in ons leven, in ons kerk gebeuren. He, dat de cultuur van buiten ook de kerkmuren binnenkomt. Nou, dat is de reden waarom Paulus dit stuk schrijft aan de gemeente in Korinthe. Om het heel duidelijk uit te leggen. Ja, Jezus is opgestaan uit de dood. En we zullen allemaal opstaan. En dat is dus het startpunt waar we ook met elkaar beginnen te kijken. En daar gaat het christelijk geloof ook in wezen om. De opstanding uit de doden. Dat Jezus is opgestaan uit de dood. De Heer Jezus is voor onze zonde aan het kruis op Golgotha gestorven voor onze zonde. Hij heeft onze straf gedragen. Hij is begraven in een graf. En na 3 dagen heeft hij de dood overwonnen. Handelingen 2 vers 24 zegt: God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Ja, Jezus stond op uit de dood en heeft daarmee de dood overwonnen. En heeft daarmee dus ook verlossing gebracht van onze dood. En dat denk ik uniek aan het christelijk geloof. Er is geen andere religie of godsdienst waarin de God sterft voor zijn volgelingen. En dat er vervolgens die God de dood overwint. Alle andere religies die zijn bedacht door mensen. En al die bedenkens die liggen nu nog steeds in het graf. Ja, wij hebben onze hoop gevestigd op een levende Heer. Amen. En als christen kun je dus ook onmogelijk erkennen dat er een ontkennen dat er een opstanding uit de dood is. Dat kan je gewoon niet ontkennen. Dat is de basis van waar we in geloven. Dat is de basis van het hele christelijk geloof. Dat er een opstanding uit de doden is. Dat we zullen opstaan. Dat Jezus is opgestaan en dat wij zullen opstaan. Nou, daar gaat het eerste stuk van 1 Korinthe 15 over. 1 Korinthe 15, versen 1 tot en met 19, die gaan daarover. Nou, het dopen wat we vorige week ook hier hebben gezien, ja, dat heeft dat ook gesymboliseerd. We zijn met Christus begraven in een watergraf. En we zijn ook met hem opgestaan. Romeinen 6 vers 4 zegt het. We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader. Zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Oké. Maar dan wordt dan iedereen opgewekt? Of zijn dat dan alleen de christenen? Nou, de focus waar we hier naar kijken is de gemeente Korinthe. De gemeente die gelooft in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar we zien genoeg teksten in de Bijbel die spreken over een algemene opstanding van de doden voor iedereen. Oftewel, iedereen wordt opgewekt uit de doden. Dat zien we bijvoorbeeld in Daniël 12 vers 2, ik lees aan u voor. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. En Johannes 5 vers 28 en 29. Verwonder u daar niet over. Want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En zij zullen eruit gaan. Zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven. Maar zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Een ernstige boodschap. Daar is nog veel over te zeggen. Maar ik wil dus eigenlijk focussen op die lichamelijke opstanding deze morgen. Jezus is lichamelijk opgestaan en wij zullen ook lichamelijk opstaan. Maar hoe zit dat dan? Wanneer gebeurt het? Hoe zien onze lichamen er dan uit? Herkennen we elkaar? En wat zegt die lichamelijke opstanding dan over hoe we met ons lichaam moeten omgaan, ook als ons lichaam gestorven is? Die laatste vraag wil ik verder niet op ingaan, dat is een preek aan zich. Maar ik wil graag met jullie gaan lezen uit 1 Korinthe 15, vers 35 tot 49. 1 Korinthe 15, vers 35 tot 49. Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt. Van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend en het vlees van dieren is verschillend. En dat van vissen is verschillend en dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemels is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend. De glans van de ster is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijk en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. In vers 35 staat dus het stuk en de vraag waar eigenlijk dit hele stuk antwoord op gaat geven. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? Dus de vraag is niet meer, worden de doden opgewekt? Nee, de doden worden opgewekt en in wat voor lichaam komen zij terug? Hoe en met wat voor lichaam? De lichamelijke opstanding uit de dood. Dit deel is dus op te knippen in vier delen. Als eerste dus de vraag in vers 35. En daarna in de volgende versen zijn er vier delen te onderscheiden. Als eerste een vergelijking. Daarna in wat voor soort lichaam. En daarna eigenlijk een verdieping, vergelijking van dat aardse en dat hemelse lichaam. En dan zijn er nog twee Bijbelse voorbeelden. Nou, deze vier stukken wil ik eigenlijk eventjes zo met jullie bij langs gaan. Die vergelijking. Een vergelijking. In die eerste versen, 36 tot 38. Ja, de ontvangers van deze brief vonden het dus moeilijk om te geloven dat er een opstanding uit de doden zou zijn. En daarom gebruikt Paulus dus een vergelijking voor hen. En nou ja, verschillende stukjes in dit om het duidelijk aan hen te gaan maken. En in dit stuk is het belangrijk om te onderscheiden, in die versen 36 tot 38, dat iets sterft, iets doodgaat, iets stopt, dat er verandering optreedt en dat er tegelijkertijd een continuïteit in zit. Dus dat er tegelijkertijd iets in zit wat blijft doorgaan. Dus als eerste, er gaat iets dood. Hetgene wat gezaaid wordt, dat stopt te bestaan. Het stopt te bestaan in zijn huidige vorm. Het gaat dus eerst dood in zijn huidige vorm. En we weten dat we ons lichaam ook allemaal, dat we allemaal zullen sterven. Onze aardse lichaam zullen allemaal ophouden te bestaan. Maar dat is ook een beeld wat we denk ik heel vaak in de Bijbel tegenkomen. Dat iets moet sterven voordat er iets beters voor hen terugkomt. Voordat er vrucht gedragen gaat worden. Zoals ook Johannes in Johannes 12 vers 24 staat. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt het veel vrucht. Eerst onze eigen dikke ik doden, eerst Jezus op de troon zetten, onszelf van die troon afhalen, voordat we de vrucht gaan dragen. Dus iets stopt voordat er verandering op gaat treden. Nou, dan treedt er verandering op. Maar als het zaad tot leven komt, dan ziet het er heel anders uit. Dan ziet het er niet meer uit als dat zaad. Het verandert compleet. Zo zal ook ons lichaam compleet veranderen. En toch, het lichaam van Jezus was compleet anders voor zijn sterven als na zijn opstanding. Daarvoor kon hij, was hij gebonden aan natuurwetten, zou je kunnen zeggen. Hij moest gewoon reizen, hij moest een kamer binnengaan. Na zijn opstanding zie je in één keer dat hij naar zijn wil, of waar hij wil zijn, dat hij daar ook in één keer kan zijn. Als de discipelen met elkaar bij elkaar zijn gekomen en de deur is op slot, ze staat hij toch in één keer in het midden. Dus het verandert, iets verandert enorm. Of denk eens aan een vaas. Een vaas met zaad, alleen bloemzaad, wilde bloemenzaad, ja, dat zet je niet op de tafel. He, dat zetten we over het algemeen niet op de tafel, laat ik het zo zeggen. Dat ziet er niet heel fraai uit. Maar als er verandering is opgetreden en de bloemen zijn eruit voortgekomen, ja, dat zetten we met z'n allen prachtig neer. Dus er gaat iets dood, er treedt verandering op en in dat geheel zit er ook een continuïteit. Want het leven wat al in dat zaad zat, ja, dat zien we ook weer tot leven komen. Dus ook al sterft het zaad in de grond en stopt het zaad te zijn, ja, hetzelfde leven in een andere vorm komt weer terug. Dat is dus niet in één keer ander leven geworden. He, die tarwekorrel die in de grond valt en weer tot leven komt, dat is niet in één keer gerst geworden. He, het blijft tarwe. Er zit een continuïteit in. Dus het blijft doorgaan. Nou, om dat nog even iets beter aan te halen, kan je misschien naar het volgende plaatje. Dit ben ik nu, 38 jaar. Dit was 36, 37 jaar geleden. Dat is precies hetzelfde leven. Dat is ook David-Jan Ezinga. Hetzelfde leven, alleen toch wel in een iets andere vorm. En dit zou ik zijn in een soort van over 35 jaar. 40 jaar, ik weet niet precies. Of AI is niet helemaal zeker. Dus misschien ziet het er wel zo uit. Laat het maar snel verder gaan. Hetzelfde leven, maar wel in een compleet andere vorm. Het wordt niet in één keer iets anders. David-Jan wordt niet in één keer... Diederik wordt niet in één keer, nou, wie dan ook. Het is hetzelfde leven. Dan gaan we door naar de volgende. En wat voor soort lichaam komen zij dan terug? Laten we nog eventjes die versen kort lezen. 39 tot 42a. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mens is verschillend en het vlees van dier is verschillend en dat van vis is verschillend en dat van vogels is verschillend. Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemels is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend en de glans van de ster is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Ja, zoals gezegd veranderen onze lichamen drastisch. Er zijn vele soorten vlees. En Paulus zegt hier, alles wat God gemaakt heeft is zo ontzettend divers. Op de aarde en in de hemel. Hemels en aards. Maar op beide plekken is het zo ontzettend divers. Ja, alles wat God gemaakt heeft, dat laat ook zoveel van zijn prachtige creativiteit toch zien. Zoveel schoonheid. Maar zo zullen onze lichamen, zullen onze aardse lichamen en hemelse lichamen ook ontzettend van elkaar, ja, of zijn te onderscheiden van elkaar. En zo zullen ook onze aardse lichamen allemaal, zijn allemaal heel anders. Zo zullen onze hemelse lichamen dus ook allemaal heel anders zijn. He, we zijn niet in één keer allemaal Jan. He, we zijn niet in één keer allemaal Diederik. Of we zijn niet allemaal in één keer, vul je eigen naam maar in. Nee, we blijven allemaal uniek. Allemaal unieke schepselen. Maar daarom blijven we dus ook uniek. Hè? Als aardse en als hemelse. Dus we zijn uniek, allemaal zijn we uniek, maar we blijven ook uniek. We zijn niet in één keer dan allemaal precies hetzelfde. Zelfde kleur, geur en vorm die we dan allemaal hebben met dezelfde naam. Ook al verandert het lichaam van Jezus compleet voor zijn sterven als na zijn opstanding met zijn vredelijk lichaam, toch is hij hem wel herkenbaar. Dat lezen we in Johannes 20, vers 24 en 28. He, wanneer Jezus tegen hem zegt, ja, leg je handen op mijn wonden. He, dan zegt Thomas, en Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heer en mijn God. Ja, hij herkende zijn Heeren wel. Ja, dan zou je kunnen zeggen, ja, Jezus die was nog niet zo lang in het graf. He, er was nog niet zoveel verval opgetreden. En hij was ook nog opnieuw op een leeftijd dat er heel veel verval is geweest. Maar hoe zit het dan met een hoogbejaarde die ook misschien wel heel ernstig ziek is? Of een klein babytje? Eigenlijk weten we dat niet heel goed. Hoe die dan herkenbaar zouden zijn. Maar naast dat Jezus dus herkenbaar is, hebben we nog een voorbeeld in de Bijbel waar we dan naar kunnen kijken. En dat staat in 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, dat gaat over dat David heeft gezondigd met Batseba en hun eerste kindje sterft. En David is aan het vasten dat het kindje niet zal sterven. Maar nadat het kindje is gestorven, dan zegt hij, maar nu is het dood. Waarom zou ik nu nog vasten? Zou ik hem terug kunnen halen? En dan spreekt hij het vertrouwen uit. Ja, ik zal wel naar hem toe gaan. Dus ik zal wel naar dat kindje toe gaan. Ik zal het kindje wel weer gaan herkennen. En in wat voor soort vorm? Ja, dat weten we niet precies. Maar dat een stuk herkenning is, ja, dat lees ik wel in dit vers. Dus op basis van deze twee Bijbelse voorbeelden zou je kunnen zeggen dat we elkaar weer gaan herkennen. In eeuwigheid. Dus tijd zal daar niet zozeer een rol in spelen. Maar voor de rest is het niet overvloedig beschreven in de Bijbel. Er zijn er niet heel veel Bijbelse voorbeelden. Ik denk ook dat het misschien helemaal niet meer zo heel relevant is. Weet je, als we ons complete geluk allemaal in de Heer Jezus gaan vinden, ja, dan hebben we toch ook weinig behoefte misschien meer om elkaar geluk bij elkaar te gaan vinden. Dus er zijn vele soorten lichamen en die worden, als ze hemels worden, ook niet in één keer allemaal precies hetzelfde. He, ze blijven uniek en herkenbaar. En dan een vergelijking van dat aardse lichaam en het hemelse lichaam. Ik weet niet of het te lezen is. De vergelijking van het aardse en het hemelse lichaam. 42b tot en met 44. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, er is een geestelijk lichaam. Ja, dat aardse lichaam, hè, dat zal vergaan, dat is in oneer, dat is in zwakheid. Dat is een natuurlijk lichaam. En onze hemelse lichamen zijn daarentegen echt heel veel beter. Hè, het blijft altijd bestaan, geen verval. Eer en heerlijkheid zal dat lichaam hebben. Het is een krachtig lichaam, dat is een geestelijk lichaam. Dus onze verheerlijkte lichamen, die zullen dus nooit ziek zijn, hè, zwakker worden of aftakelen. En uiteindelijk sterven. He, ze zijn gemaakt zodat we in de alle eeuwigheid God kunnen aanbidden. En van zijn nabijheid kunnen genieten. En dus ook nooit moe worden. He, wij zijn na een dag in onze aardse lichamen werken al moe. He, zijn weer toe aan slaap. En onze aardse lichamen die takelen af. Is er hier iemand die 25 is? 25? Nee, niemand die 25 is. 24, ongeveer in de buurt. Sorry. Heel mooi, ja. Vanaf je 25ste gaat je lichaam weer aftakelen. Leuk, hè? Dus de meesten die hier zitten, die hebben al een aftakelend lichaam. En toch zijn onze aardse lichamen perfect geschapen voor het leven hier op aarde. He, voor het leven hier op aarde zijn ze perfect geschapen, zelfs met de consequenties van de zondeval. En hoewel ze perfect geschapen zijn, is het ook wel heel beperkt, want het is eigenlijk alleen de enige plek hier op aarde waar het voor geschikt is. Onze verheerlijkte lichamen zijn daarentegen gemaakt voor alle eeuwigheid. En we zullen gelijk zijn als aan de engelen. Zegt Lucas 24, in zover dat we dus een verheerlijk lichaam, een hemels lichaam, een geestelijk lichaam, een bovennatuurlijk lichaam zullen hebben. Dus onze verheerlijkte lichamen worden heel veel beter dan onze aardse lichamen. Nou, dan die twee Bijbelse voorbeelden. Dat staat dan in de versen 45 tot 49. 45 tot 49. Ik ga weer even terug. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levend makende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. En de tweede mens is de Heer uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. Zoals de hemels is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Ja, Paulus begint dit stuk om even terug te kijken naar Genesis, naar de schepping. In Genesis 2 vers 7 staat, toen vormde de Heere, de God, de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Ja, Adam was gemaakt met een aards natuurlijk lichaam. Geen verheerlijk lichaam. Maar toch was het goed en perfect gemaakt. Hè? God zegt zelfs, het was zeer goed. En ze zaten in een soort van proeftijdperiode, zou je kunnen zeggen. Hè, als ze gehoorzaam waren gebleven en niet van de boom van de kennis van goed en kwaad hadden gegeten. Ja, dan waren hun lichamen vereeuwigd op het moment dat ze van de boom van het leven zouden hebben gegeten. Maar omdat ze ongehoorzaam waren en van de boom van de kennis van goed en kwaad hebben gegeten, moesten ze de tuin uit. Want stel je voor, zouden ze dan ook nog van de boom van kennis van de kennis van het leven gaan eten? Dan zouden ze in eeuwigheid in een zondige staat tegenover God hebben geleefd. Ja, zoals Adam een prototype is voor alle aardse lichamen, zoals Jezus dus een prototype, een voorbeeld voor onze verheerlijkte lichamen. Adam was de eerste mens met een aards lichaam. En Jezus was de eerste mens met een verheerlijk lichaam. En zo hebben alle nakomelingen ook van Adam een aards lichaam. En alle nakomelingen van de Heer Jezus een verheerlijk lichaam. En zoals Jezus opstanding uit de dood, ook een prototype voor onze lichamelijke opstanding uit de dood. Maar aan dat verheerlijkte lichaam, daar gaat dus altijd een aards lichaam vooraf. Ook bij Jezus. Jezus had eerst een aards lichaam. Voordat hij een verheerlijk lichaam kreeg. Adam was uit het stof van de aarde gemaakt. En daarmee dus stoffelijk. En aards. En daarmee bracht hij dus ook een aardgeslacht voort. En de tweede mens is Jezus Christus. Christus is God en bestond in alle eeuwigheid al. En had zijn oorsprong in de hemel. Daarom was hij ook gebonden aan de hemel. En zo was Adam gebonden aan de aarde, omdat hij ook uit het stof van de aarde gemaakt was. Zo zijn het de twee prototypen als we naar ons lichaam kijken. We zijn dus een nageslacht van Adam en daarmee hebben we natuurlijke lichamen. Met onze erfenis in Christus hebben we dus ook geestelijke lichamen, hemelse lichamen gekregen. En zoals we het beeld van de aardse dragen, zo zullen we ook het beeld van de hemelse dragen. Ja, dan kunt u zich nog afvragen, maar wanneer gaat dat dan gebeuren? Nou, als we het stukje verder lezen als waar we tot nu toe hebben gelezen met elkaar. Dat staat dan in versen 15 en 50 tot 52. Daar wordt de vraag beantwoord. En dat gaat dus gebeuren op Koningsdag. Koningsdag? Vandaag is het Koningsdag. Want vers 50 zegt, want vlees en bloed kunnen het koninkrijk niet beërven. Oftewel, ons aardse lichaam kan het koninkrijk niet beërven. Want verheerlijkte lichaam wel. Dus op de dag dat wij de grote koning gaan ontmoeten, zijn onze lichamen veranderd in een verheerlijk lichaam. Nou, dat lijkt me een betere koningsdag dan hetgene wat we gisteren of vandaag aan het vieren zijn. Of niet? Dus op Koningsdag, laat het zo noemen, en ik denk, daarom mag ik ook nog wel een oranje broek aan doen, ook al zegt dat iets meer over de aardse koning dan onze hemelse koning. Ja, op de Koningsdag gaan wij de Heer ontmoeten. 1 Korinthe 15, vers 51 en 52. Zie, ik vertel u een geheim. We zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk. De laatste bezuinigers. de bezuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij. Dus bij de opname van de gemeente worden de doden als eerste opgewekt en daarna ook de levenden. En op dat moment zullen we ook een verheerlijk lichaam ontvangen. Dat is dus voor de grote verdrukking, voor de 7 jaar van oordeel, wat we verder kunnen lezen in Openbaringen. En aanvullend daarop ook de verzen uit 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 en 17. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, omdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zo zal God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u, met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen blijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met de geroep, met de stem van een aartsengel en met de bezuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Na een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Oftewel, onze aardse lichamen zullen niet eeuwig leven. En als we doodgaan, zal dit lichaam dus stoppen te bestaan. Er zal verandering optreden. En dan krijgen we een hemelslichaam, wat veel beter is. We zullen allemaal uniek en herkenbaar blijven. En het zal gebeuren op Koningsdag. Op de dag dat wij de grote koning gaan ontmoeten. Dus is er leven na de dood? Jazeker, voor iedereen. Voor de gelovigen op het moment dat Jezus ons opneemt. Het aardse lichaam wordt op dat moment veranderd in een verheerlijk lichaam. Dus voor iedereen die Jezus heeft aangenomen als verlosser van zonde, geldt dat je een verheerlijk lichaam gaat krijgen. Dus toen Jezus opstond uit de dood, heeft hij niet alleen onze ziel gered, nee, hij heeft complete verlossing gebracht voor ziel en lichaam. Ook lichamelijk zullen we voor altijd bij hem mogen zijn. Is dat niet fantastisch? Hij heeft complete verlossing gebracht voor ons. Zullen we God danken? Ja, Vader, dank u wel. Dank u wel dat u de dood heeft overwonnen en daarmee ons heeft gered. Ook ons lichaam heeft gered. Heer, dank u wel dat u complete verlossing teweeg heeft gebracht. Heer, u was sterker dan de dood. De dood kon u niet houden. Dank u wel, Heer. Dank u wel de hoop die dat geeft in ons leven. Heer, dat we bij u mogen zijn in alle eeuwigheid. Dank u wel. We willen u prijzen en aanbidden om wie u bent, Heer. In Jezus' naam. Amen.